dat u door God rechtvaardig bent verklaard. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Tot zover. En wij gaan luisteren naar en meezingen wellicht met het lied wat nu volgt. Ja, is mooi. Immanuel hier bij ons. Weet je, Jezus die heen ging en nu een plaats aan het bereiden is voor ons en terugkomt als het onze tijd is. En tegelijkertijd Gods geest die hier naartoe gestuurd is, waardoor wij helemaal geen wezen zijn. En Immanuel bij ons, maar ook in ons. En dat vraagt om een uitwerking. En daarover gaan we ook lezen uit Handelingen 4. Dan vinden we een bijzondere situatie. Dan zitten we in hoe de eerste geloofsgemeenschappen in Gods geest samen gemeente zijn. En dan gebeurt er eigenlijk wel iets heel bijzonders, iets heel heftigs ook. En daarover lezen we uit Handelingen 4 vanaf vers 32. Alle die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde alle rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen. En legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. En zeker Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen. En nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen die dit ter oren kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen die niet wist wat er gebeurd was. En Petrus vroeg haar, zeg me, hebben jullie het stuk grond voor dit bedrag verkocht? En ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. En daarop zei Petrus, hoe hebben jullie durven besluiten om de geest van de Heere te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben staan voor de deur en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. En toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. En ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en alle die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. Dat kan ik begrijpen. Tot zover deze woorden uit het woord van God. Heel openhartig vertelde iemand mij dat hij zijn vrouw eens een tik had gegeven. Een klap. Het was al wel een tijd geleden, maar hij durfde er vooruit te komen. En hij zei, en na volgde anderhalf dag waarop we geen woord met elkaar uitwisselden. En toen na anderhalf dag dan toch het gesprek weer op gang kwam, was een van het eerste wat zijn vrouw zei, wat jij deed, dat was een daad naar het vlees. Ze zijn nog steeds bij elkaar, hè, gelukkig. Dus don't worry. Maar dat zo gevat, wat jij deed, was een daad naar het vlees. En eerlijk gezegd kan ik het nog wel een beetje begrijpen ook. Want als je zoveel om iemand geeft, en je ziet dat diegene dingen doet, of er gebeurt iets waar je het niet mee eens bent, waar je die ander voor wil beschermen, en je merkt dat het met woorden niet lukt, en dat jouw liefde voor die ander met woorden niet kan geven wat eigenlijk nodig is, en je voelt je steeds machtelozer, de boosheid die groeit, en in een opwelling reageer je fysiek, omdat je aan het eind van je woordenbegrip bent. Ik zie het ook, dat is natuurlijk wel ietsjes anders, maar bij die jongens van ons, 2, 1 van 12, 1 van 14, weet je, als ze lekker aan het bekvechten zijn, dan kan ik er best nog wel van genieten, want ik denk, dat hoort erbij. Ja, je moet opkomen voor jezelf, kom, toch, je moet je plekje voortdurend weer heroveren in het gezin. Maar dan merk je op slot, merk je dat de woorden opdrogen. Ja, en dan wordt het eerst een duw. En een duw wordt natuurlijk niet beantwoord, maar dat wordt beantwoord met een duw terug, maar dat wordt beantwoord met iets ergers. Dat wordt dan een klap, of dat wordt een trap, of dat wordt... En zo merk je als op een gegeven moment de woorden niet meer te vinden zijn, dan schakel je over op, achteraf vaak ongewild, maar op iets fysieks. En dat is wat er, nou, met die man die er eerlijk vooruit durfde te komen, en waarvan zijn vrouw een dag later, anderhalf dag later zei, dat was nou een daad van het vlees. Werken van het vlees, niet meer de werken van de geest. En dit is juist dat sinds Pinksteren die geest van God zo nadrukkelijk aanwezig wil zijn in ons leven. En niet alleen aanwezig, maar dat hij dus ook aan het werk mag met jou, met u, met mij. Zodat wij niet meer handelen in het vlees, het aardse, maar dat het ons lukt te handelen naar Gods wil, te handelen in de geest. Dan kan je natuurlijk wel afvragen van ja, maar hoe merk ik dan dat Gods geest in mij zit? Want dat is ook wel leuk thuis maken, die jongens van ons wel eens pannenkoeken. En een hele stapel pannenkoeken. En na de maaltijd pannenkoeken, dan weet ik wel dat ik pannenkoek in me heb. Weet je, dat voel je. En als jullie zijn wezen wokken, dan denk je ook misschien na een bordje te veel. En je gaat naar huis van, ja, er zit wel Chinees in mij. Maar hoe weet je nu dat Gods geest in je zit? Want eerlijk gezegd voel ik dat ook niet altijd. Maar op grond van Gods woord mag je wel weten, beseffen en ik zou zelfs zeggen, Gods geest woont in mij. Maar hoe zit dat dan? Nou, daar hoop ik straks nog wel even op terug te komen. Eerst maar eens naar die eerste gemeente, want daar zagen we wel de eigenschappen van wat het doet met een mens, wat het doet met de gemeenschap als Gods geest daarin mag werken. Dan zien we dat Gods geest in ieder geval de bedoelingen van God zelf duidelijk wil maken in de tijd waarin je leeft. Toen zag je dat na de uitstorting van die Pinkstergeest er op één dag 3000 mensen die sloten zich aan bij die rij die zich wilde laten dopen. Dus de gemeente die groeide explosief. Er staat er beschreven, ze waren dagelijks in de tempel te vinden. En ze aten samen en dat deden ze nog eens een keertje met vreugde en met eenvoud in het hart. Nou, dan lezen we ook vanmorgen, ze verkochten hun bezittingen om anderen te kunnen gunnen wat die nodig hadden in hun leven. De opbrengsten werd verdeeld. En ze loofden God en ze stonden er goed bij de omgeving. De mensen hadden bewondering voor die eerste gemeente in Christus. Want die kenden de Heilige Geest. Die was over hen uitgestort, maar ze gaven zich er ook aan. Misschien is dat wel net zo belangrijk. Weet je, je kan Gods geest wel over je heen uitgestort krijgen en weten dat hij in je werkt. Maar als dan toch die blokkade ergens zit en je geeft je er niet aan. En dan gaat Gods geest zijn bedoelingen duidelijk maken, de bedoelingen van God. Jezus had het al gezegd voordat hij heen ging. Jezus zei zijn leerlingen, later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en in alles herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Snap je wat er gebeurt vanmorgen? Snap je wat er gebeurt als je thuis je Bijbel openslaat en je begint te lezen? De Geest zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Het vanmorgen weer opnieuw jullie in herinnering brengen wat Jezus toen gezegd heeft, is het werk van Gods Geest. Gods Geest is hier in deze ruimte aan het werk. En dat komt niet door mij, want het is te danken aan God en aan zijn Geest zelf. En het is misschien ook wel een beetje te danken in de zin dat jullie vanmorgen naar hier zijn gekomen en dat jullie je soort van open hebben gesteld, ontvankelijk hebben gesteld. Gods Geest is bezig. En in die eerste gemeente is dat heel mooi om te zien hoe ze alles in eendracht, in gemeenschappelijkheid, in vreugde, in eenvoud ook, volhardend in de leer van de apostelen, die niet anders deden dan de uitleg van Jezus verspreiden. Zo waren zij samen. En Ananias en Safira, die maken deel uit van die gemeente. En zij besluiten een stuk land te verkopen, om mee te doen met wat de rest ook doet. En de opbrengst, een deel van de opbrengst in te brengen in de gemeenschap. En op een of andere manier verstaat Petrus dat. Doorziet hij wat er gaande is. En ziet hij, weet hij en hoort hij Safira er ook over liegen. Daarover staat beschreven dat hij heel doelgericht aan Safira vraagt: is dit wat je inbrengt, de totale opbrengst van je land? En Safira die zegt ja. Daar hoor je dan heel duidelijk dat ze de waarheid niet spreekt. Bij Ananias lees ik dat minder scherp, maar Petrus voelt al haar fijn aan. Ananias, wat jij doet met ons, dat is niet voluit de waarheid. Want ze doen voorkomen alsof wat ze brengen de totale opbrengst is. En ze spreken ermee de halve waarheid. Ze suggereren een totaaloffer wat het in werkelijkheid niet is. En dat creëert een tegenstelling tussen enerzijds de suggestie, wij doen volop mee, en anderzijds de werkelijkheid, ze doen niet volop mee. En zo houden zij de schijn op. En met het ophouden van de schijn is het het inbrengen van de onwaarheid in de gemeenschap. En de onwaarheid is eigenlijk een ander woord voor leugen. En als je niet meedoet in de volle waarheid, doe je eigenlijk dus mee in de leugen tegen de Heilige Geest. En dat is wat Petrus zegt. Petrus zegt nog niet eens, joh, je hebt de gemeente bedrogen. Nee, Petrus zegt, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden? En heb je de Heilige Geest bedrogen? En wat wordt spannend. Want blijkbaar kun je deel uitmaken van een geloofsgemeenschap en toch vervuld zijn van Satans gedachtegoed. En Ananias en Safira die bekopen dat met de dood. Nou, dat is wel een beetje overdreven misschien, zou je zeggen. Of ook heftig. Want, wees eerlijk, maak ik me noodschuldig aan het verdraaien van de volledige waarheid en de helft vertellen wat dan wel waar is, waarmee ik mezelf misschien iets mooier voordoe als dat ik ben. Onschuldig, maar misschien wel sprekend voorbeeld. Ik kom nog wel eens bij mensen op bezoek. Het overkomt me heel vaak dat ik te laat ben. En in plaats, ik zou natuurlijk kunnen zeggen, suggereren van ja, weet je, ik moest wachten op een laantje, want er stond de vrachtwagen, die moest achteruit steken. En dat heeft me de nodige minuten gekost. Ik had tegenwind. Of er was weer een wegopbreking, dat heb je nog wel eens. Ik moest omfietsen. Stoplicht op rood. Brug stond open, nou die heb je hier niet zoveel. Maar ik zeg eigenlijk nooit, ik ben gewoon te laat van huis gegaan. Terwijl dat heel vaak de reden is. Of ik kan mijn tijd niet managen en ik ben van het bezoekje eraan voorafgaand eigenlijk te laat opgestapt om naar het volgende bezoekje te gaan. Is dit dan zo schokkend? Nee, maar het gaat er wel om. Het brengt me wel bij het idee van, joh Gert, nou, weet je, jij en misschien wel meerdere met mij doen allemaal wel eens een beetje mee aan dat spel van de halve waarheid. Het is dan nog wel waar, maar dat wat eigenlijk achtergehouden wordt. Je doet je mooier voor dan je bent. En wie is daarbij gebaat? Ananias en Safira bekopen het met de dood. En vraag ik me af, en misschien jullie met mij, waarom wordt hen dat zo zwaar aangerekend? Waarom wordt hen het leven ontnomen als reactie, als straf op wat zij gedaan hebben? Ik zoek altijd naar antwoorden. Ik ken ook mensen die zeggen, joh Gert-Jan, weet je wat er gebeurt? Ik geloof het, laat me met rust. Ik geloof als een kind. Ook prima, maar ik zoek graag naar antwoorden. En voor mij mag een antwoord zijn dat in die eerste gemeente lag zo'n sterke nadruk op alles doen we samen. Alles doen we gemeenschappelijk. En als we wat hebben, je maakt voluit deel in de geest van die gemeente. Weet je, dat wat je inbrengt, dat delen we met elkaar. Maar speel wel zuiver spel. Peter zegt het ook, weet je, je had niet alles hoeven verkopen, je had niet alles hoeven inbrengen, dus daar zit hem het probleem niet in als je wat voor jezelf houdt. Maar Petrus legt de vinger op de pijnlijke plek, jij verdraait de waarheid, Ananias en Safira. En juist omdat die nadruk op gemeenschappelijkheid en solidariteit in die eerste gemeente zo belangrijk waren, dat mensen hun bezittingen samenbrachten en ze deelden met elkaar, zodat er geen armoede onder elkaar hoefde te zijn. En Ananias en Safira deel uitmaken van die gemeenschap. Was het niet zozeer de zonde dat ze geld achterhielden, maar de zonde was de leugen tegen de Heilige Geest. Ze misleiden elkaar. En dat is een ernstige aantasting in je geloofsgemeenschap. Want als de leugen wortel mag schieten in Gods gemeente, wat moet er dan terechtkomen van zijn koninkrijk die ook al hier zijn ontstaan wil hebben? En kan je dus met Peter zeggen, Ananias, Safira, jullie hebben Satan de kans gegeven om in de gemeente een plek te krijgen. En dat wordt je zwaar aangerekend. Ananias, je hebt niet tegen de mensen gelogen, maar je hebt tegen God gelogen. En liegen, dat is het volgen van de vader van de leugen. En de vader van de leugen, die heeft een naam, die heet Satan. En die is per definitie altijd tegen God en de waarheid gekeerd. Dat Ananias en Safira deze zware straf krijgen, voor mij wordt het in die zin begrijpelijk, als ik bedenk dat het een specifieke, unieke gebeurtenis is in de geschiedenis van de kerk. En dat deze unieke specifieke gebeurtenis dient als afschrikwekkend middel, als krachtig voorbeeld om de gemeente te waarschuwen, hoed je voor bedrog en halve waarheden. Wees alert op hypocrisie en onwaarheid. En mogen we misschien wel blij zijn dat dit fenomeen zich niet herhaalt door de tijd heen, want ik denk dat er dan meerdere slachtoffers zouden vallen. Maar dat deze ene unieke, specifieke gebeurtenis ons wil waarschuwen, doe er niet aan mee. En dat zij voor ons als voorbeeld gelden. Dus dat het geen normale straf is waar je als gelovige onder gebukt gaat of waar je bang voor moet zijn. God dank, genade. Maar wees wel op je hoede. En zo wordt van ons gelovigen gevraagd, streef de werken van de geest na. Leef ze na, juist ook om ze zichtbaar te laten worden in deze tijd. En dat vraagt van ons een houding van toewijding en van dienstbaarheid. Mocht je er wat meer over willen lezen, 1 Korinthe 12, ook zo'n mooi hoofdstuk wat gaat over talenten, over gaven. Wetende dat God de Vader de Heilige Geest toekent aan wie in Jezus Christus gelooft. En dat de Heilige Geest dan zelfs in je komt wonen en in je wil werken. En bedenk dan dat als je in jezelf mag, maar ook in een broer of zus in het geloof, een van de volgende eigenschappen waarneemt. Wat ben je lief voor mij. Wat een blijdschap bespeur ik in jou. Ik weet niet hoe jou dat lukt, maar jij komt altijd zo, hoe zal ik zeggen, vredig over. Je bent zo goed, je bent zo geduldig, je bent zo vriendelijk. In jou bespeur ik echt sporen van geloof. Of je bent een zachtmoedig persoon, of je kan je heel goed zelf beheersen. Het is 100% de Heilige Geest aan het werk, want het zijn de vruchten van de Heilige Geest die ik nu opnoem, die je in de Galatenbrief kan lezen. Weet je, je kan in een ander, vind ik, sinds ik, nou ja, zal ik zeggen, het ontdekt heb, je kan in een ander zoveel van Gods Geest werkzaam zien. En als je dan naar mij vraagt, Gert-Jan, ik zie niks van God in deze wereld, in deze tijd, dan zeg ik, hey, maar weet je nog, dat je pas zo vol geduld reageerde, dat je jezelf kon beheersen, terwijl je wel zei dat het je wat deed, dat je er ook wel boos om kon worden. In de Galatenbrief staat dat dat de vrucht is van de Heilige Geest. Gods kracht in jou aan het werk in deze tijd. Hoezo? Ik zie niks meer van God in deze tijd. Hou je ogen open. En bespeur het ook in jezelf. Dat mag. Want de gaven en de vruchten van God, die willen in je landen, in je wonen, in je gaan werken. En zo zijn wij bedoeld om samen geloofsgemeenschap te zijn. Maar daar houdt het niet bij op. Wat zei Jezus ook alweer? Ga naar het einde van deze aarde. Ga naar het einde van de wereld. En die begint al hier, zodra we strakjes weer naar buiten lopen. Die begint in je eigen straat. Dus je hoeft helemaal niet naar de andere kant van de aardbol. Maar wees dan ook met Gods Geest die je hebt in jezelf. Probeer een getuige te zijn. Laat dan maar een van die vruchten opmerkzaam zijn. Dan hoef je er nog niet eens als een uithangbord mee te koop te lopen. Mag ook hoor, want als je uit kan leggen waarom je op een bepaalde manier reageert, dan horen de mensen ook nog eens een keer jouw motief. Doet Jezus dat echt bij jou? Wauw, dat had ik nooit geweten. Dus Gods Geest, in u, in jou, aanwezig en aan het werk. Het is niet aan mij om te zeggen, maar stiekem denk ik het toch, aan het werk. Maar ga met God, ga met zijn Geest, ga met elkaar. En laat maar zien wat in jou al aanwezig is. In zijn naam. Amen.